Welkom in de kerk. Welkom ook bij onze uitzending. Wat fijn dat je er bent. Misschien ben je helemaal niet gewend om aanwezig te zijn of in te schakelen bij een kerkdienst. Wees welkom. Het is goed dat je er bent. Vandaag mag ik met jullie nadenken over het verhaal dat Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan. We gaan ons nu eerst in stilte op God richten zometeen. Daarna zingen we het foto met twee versen van Psalm 121. Daarna mag ik je groeten en beamen we dat door amen te zeggen. En dan zingen we Psalm 103 in opwekkingsvorm. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Maar voor een stilte moment, als het kan, mag je nu gaan staan. Laten we belijden waar we voor staan. Deze God. Daarom is er een warme groet. Want voor u en voor jou is er genade en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in verbinding met de Heilige Geest. Samen zeggen we erop 10.000 redenen.
Thank you.
Mag ik je voorgaan in gebed? Heer onze God, wij komen tot u aan het begin van deze kerkdienst. In een wereld vol onrust en onzekerheid zoeken wij rust bij u. Er is zoveel dat ons bezighoudt, zoveel dat ons kan verwarren of bang maken. Maar hier mogen wij samen zijn in uw huis, om stil te worden en te luisteren naar uw stem. Heer, wij danken u voor ieder die hier is, zoals hij of zij is. Dank u voor ieder mens, voor ieder leven en voor alles wat u aan gaven geeft. Heer Jezus, wij zoeken dus rust bij u. U kent ons. U begrijpt ons. U zorgt voor ons. En als wij het moeilijk vinden om woorden te vinden, als er onrust in ons hart is, dan bent u dichtbij. Heer, wilt u ons helpen om op u te vertrouwen en om te geloven dat we veilig zijn in uw handen. Heilige Geest, wilt u in ons midden zijn. Open onze harten, zodat wij kunnen ontvangen wat u wil geven. Geef dat we niet alleen met ons hoofd luisteren, maar ook met ons hart. En werk zo in ons, ieder op zijn of haar eigen manier, zodat we proeven van uw liefde en vrede, want daar komen we voor, Heer. Maak ons zo stil voor u. Vervul deze dienst met uw aanwezigheid. Dat bidden we u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Er is nu ruimte voor het kindermoment en daarna mogen de kinderen naar de club en zal ik aankondigen dat we gaan lezen uit de Bijbel.
Dag allemaal. Zijn er nog meer kinderen? Dit is de allereerste keer dat ik het kindermoment. Dus als jullie denken wat raar, dan ligt dat aan mij, hè? Hoi, ik wil met jullie praten. Jullie een vraag stellen. Wie van jullie eigenlijk het aller... Hoe oud? 8. En Pieter, denk ik, of niet? Jij wordt bijna 8. Dag. En nou zei je natuurlijk al... Dus toen dacht ik, ik maak een makkelijke opdracht voor het kindermoment. Zouden jullie een Duplo-toren kunnen bouwen van 8 blokjes? Lukt dat? Ja, de Duplo... Op onze grote schoonmaakdag. Oh, ik zie dat iedereen een toren bouwt. Ik zie dat jullie al bijna klaar zijn. Wat gaat dat snel? Nou, als jullie de torens eens neerzetten dan, op de grond. Het zijn hele... En dan kunnen de mensen achterin ook goed de toren zien, hè? Wat vinden jullie van jullie torens? Dit zijn hele grote torens, toch?
Ja.
Ja,
jullie zijn trots op de toren.
Ja.
Hebben jullie wel eens een hogere toren gebouwd?
Ja.
Oh, dat wel. Oh, je broertje, ja. Ja. Hele hoog. Is nog niet super oud, hè? Is dat een gewone verjaardag of een hele bijzondere acht? Als jij acht, dat bijzonder, hè? Maar wat zou nou nog...
Pinksteren.
Pinksteren, ja zeker. Dat is... Misschien wel 10 of 18, hè? Of...
100.
Of 100. Ik heb dus ook een toren gebouwd, want jullie hadden gisteren al Lego's schoongemaakt. En toen... Duplo, sorry. En toen heb ik een toren gemaakt van zoveel jaar als ik ben. Hoe oud denk je dat ik ben? Want ik ben ook net jarig geweest. Denk je dat ik ouder ben? Die ouders.
Ietsje ouder.
Ietsje ouder. Zou wel eens... Ja, ik heb een toren gemaakt van 46 blokjes. Hoe groot denken jullie dat die is? Zoiets. Ik heb een foto van. Kijk. Dan zie je de toren. Ik ben daar heel trots op, dus ik heb erbij gezet... Remmen bouwt hoge toren. Zie dat? En er zijn natuurlijk mensen in deze gemeente... die zijn nog veel ouder, hè? Dat is natuurlijk een beetje een moeilijke vraag, maar wie denken jullie hier in de kerk dat het alleroudst is? Dat is moeilijk, omdat alle mensen die heel oud zijn in onze kerk er nog zo jong uitzien, hè? Enig idee? Kijk even de zaal rond. Aafje van Meel, ja, die is hier al niet meer, maar die, althans, die kan niet meer komen. Maar die is heel oud. Stel nou dat we een toren zouden bouwen van bijvoorbeeld 80 of 90 blokjes. Hoe hoog zou dat dan zijn? Ja, maar we hebben volgens mij geen mensen van 100 in de kerk. 80 of 90, hoe hoog zou de toren dan zijn, denken jullie? Ongeveer, nou, nog net niet, nee. Ik heb gisteren natuurlijk doorgebouwd. En dan zie je op het volgende plaatje dat die toren er dan ongeveer zo hoog uitziet. Nou, en dan wil ik het met jullie niet hebben over een verjaardag van 8 of 46. Maar hoe oud denken jullie dat dit gebouw wordt? Wij gaan namelijk een super verjaardag vieren. Niet 100, niet 200, maar 300 jaar. En hoeveel blokjes denk je dat dat is? Hè? Nee, vandaag doen, dat is wel een goede vraag. Dat gaan wij... na de zomer doen. En hoeveel denk je dat 300 blokjes is? Nou, jullie weten dat ik heel goed blokjes kan bouwen, hè? Kijk maar op de volgende. Ja, dat is oud, hè? En dus 300 jaar geleden werd deze kerk gebouwd. En waarom denken jullie dat ik geen foto's van toen het gebouwd werd? Denk je dat? Waarom heb ik hier geen foto's? Weet jij het, Pieter? Dat is zo lang geleden toen het fototoestel nog niet eens was uitgevonden. Is ouder dan alle fototoestellen op de hele wereld. Dat is lang geleden, hè? Ja. En dus mensen zijn een beetje vergeten hoe dat toen ging. En dus als ik hier de mensen in de kerk nou vraag, wie heeft nou eigenlijk die toren gebouwd op de volgende pagina? Want we hebben een toren, dat zie je daar, hè? En dat is een feestmuts, omdat er een superverjaardag is. En wie heeft nou eigenlijk die toren gebouwd? Denken jullie dat jullie ouders dat weten? Sommigen denken van wel, sommigen denken van niet. Zal ik eens even kijken? Mag ik de handen omhoog? Wie weet wie de toren heeft gebouwd? De timmerman. De hugenoten. Ja, het was een timmerman. En het was een hugenoot. Dat betekent iemand die uit Frankrijk kwam. En naar de kerk ging. Maar wie dat precies was, dat weten we niet meer zo goed. En omdat het zo lang geleden is en ook alle grootouders dat eigenlijk stiekem zijn vergeten, gaan we vanaf volgende week een paar wist-je-datjes doen, hè? Dan gaan we, als we koffie drinken, gaan we even nog wat leuke verhalen van vroeger. Maar toen die kerk net gebouwd was, toen, en dat is wel heel belangrijk, toen was die net klaar. En wat denk je, hebben ze toen een prijs gegeven aan de persoon die die mooie toren heeft gebouwd? Jullie denken van wel? Nou, dat zou ik ook recht vinden, hè? Want ik ben ook trots op mijn Lego. Hè, dus ik, dat zou je denken. Maar dat is niet wat gebeurd is. Oh, sorry, het is Duplo. Ja, Duplo. Je hebt helemaal gelijk. Nee, met Duplo is er volgens mij. Ik heb allemaal van die oude gegeven, hè? En toen heb ik opgezocht. En toen die dag de kerk voor de eerste keer klaar was, toen gingen ze geen prijs uitreiken aan de bouwer. Nee, toen gingen ze lezen uit een heel oud boek. Enig idee wat voor boek? Pieter wel?
De Bijbel.
Ja. En toen gingen ze lezen een tekst waarin stond dat dit een huis moet zijn voor gebed. Dus wij weten eigenlijk niks meer, alleen waarom ze hem gebouwd hebben. Als een echte kerk, ja. En we hebben denk ik in al die 300 jaar ook wel heel veel verhalen gelezen. Heel veel Bijbelverhalen. Waaronder een hele bekende, en die gaan we nu met elkaar lezen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dank jullie wel. En zullen wij de Lego weer in de bak stoppen? Dan kunnen jullie daarna mee met Sandra. Sorry, niet Lego Duplo.
Ik wens jullie een hele mooie tijd daar. Ik ga jullie straks snel terughalen. Ik heb een kort preekje. En we gaan na de preek kom aan boord zingen. En dat wil ik met de kinderen doen.
Ja, is goed.
Opschieten dus. Laten we uit de Bijbel lezen uit Lucas 10. Ik heb gevraagd om daar 23 tot 37 te doen. Dat gaat eigenlijk over Jezus Christus die voor je zorgt. En daarom zingen we het lied Op u alleen mijn licht, mijn kracht. Wat een hertaling is van In Christ Alone.
Ik ga een verhaal lezen dat 2000 jaar oud is en nog steeds actueel. Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien. En hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf? U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerden wilden ze gelijk halen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. De Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo.
Met jullie nadenken over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wat betekent dat nou echt? Daarna zijn we een moment stil. Stilte is om te innen wat er geuit is. Dan komen de kinderen terug. En dan zingen we met de kinderen erbij het lied Kom aan boord. Het zal je in de preek wel duidelijk worden waarom we dat zingen. Lieve mensen, iedereen die hier zit of thuis meeluistert. Waarom vertelt Jezus het verhaal van de Samaritaan? Je mag klikken. Ja, dankjewel. Het verhaal van de Samaritaan die helpt. Of van de barmhartige Samaritaan. Kennen natuurlijk heel veel mensen. Is ook buiten de kerk heel bekend. En als je het voor het eerst hoort, denk je: mooi verhaal over dat je een ander moet helpen als die in nood is. Laat mensen die hulp nodig hebben niet liggen. Die leiders uit de kerk liepen voorbij. Dat is niet goed. Dat moet je niet doen. Die man van buiten de kerk, uit een ander land, die hielp juist wel. Zo hoort het. Dat is heel logisch dat je dat denkt. Maar eerlijk gezegd heb je de Bijbel dan nog niet helemaal goed begrepen. En eigenlijk heb ik dat ontdekt in de voorbereiding. En dat wil ik doorgeven. Je ziet namelijk wel één betekenis, maar nog niet de andere. En daarom moet ik het even uitleggen. Je moet om dit te begrijpen in de context lezen. Door het begin erbij te betrekken. Dat is gezond Bijbellezen. Dit verhaal van die barmhartige Samaritaan is namelijk een antwoord op de vraag van die wetgeleerde. Eerst vraagt hij: meester, wat moet ik doen om eeuwig te leven? Jezus stelt dan een hele scherpe vraag terug. Wat staat er in jouw Bijbel, joh? Best een beetje scherp van Jezus, een beetje pijnlijk voor die man. Want hij dacht dat hij alles wist. Wat zegt eigenlijk jouw Bijbel? En dan zegt hij: je moet van God houden en van je naaste. Dat zegt die man. Dan krijg je eeuwig leven. Maar over dat je moet van God houden, moet je nog iets weten. Vlak voordat dit gesprek gebeurt, zijn de leerlingen van Jezus op pad gestuurd om te vertellen over hem. En op de vraag: wat moet je doen om eeuwig te leven? Hadden ze net overal gezegd: dan moet je leven met Jezus. Hij is degene van wie je mag houden. Maar dat wilde die wetgeleerde niet. Hij vond dat hij Jezus niet zo nodig had. In zijn antwoord zal dus: je moet van God en van je naaste houden. Maar van God houden betekent hier van Jezus houden. Jezus nodig hebben. Maar dat wilde die man niet geloven. En daarom stelt hij nog een vraag: wie is dan mijn medemens? Maar eigenlijk vraagt hij dat helemaal niet om het te weten. Maar hij vraagt het om door te kunnen praten en niet toe te hoeven geven dat hij Jezus nodig heeft. En dan zegt Jezus: ik zal je een verhaal vertellen over wat in jouw wet staat, over je medemens. En er zitten dus twee boodschappen in dit verhaal. De eerste is zeker: je moet een ander niet laten liggen. Iedereen die je hulp nodig heeft, mag die op je rekenen. Wie zou jij eigenlijk kunnen helpen? Maar de tweede is dit: wil je mij, Jezus, aannemen als je naaste van wie je moet houden? Want ik ben die barmhartige Samaritaan, mag ik voor jou zorgen? Er zijn een paar dingen in het verhaal waardoor je ziet dat het niet alleen gaat over helpen. Jezus leek eerder gezegd te hebben: je naaste, dat zijn mensen die met mij leven en die mij lief hebben. En wie dat niet wil, die hoort er niet bij. En die wetgeleerde wil eigenlijk een beetje zeggen: ja, dat kan toch niet waar zijn? Zeg jij nou maar eens wie mijn naaste is, want anders lijkt het net alsof jij tegen de Bijbel ingaat. Maar hij vraagt het dus eigenlijk helemaal niet omdat hij het echt wil weten, maar om Jezus uit te dagen. En om te laten merken: ik heb je helemaal niet nodig, joh. En daarom komt Jezus met een antwoord in de vorm van een tegenvraag. Wie van deze drie is de naaste geworden van de man die werd overvallen? Maar eerst vertelt hij dat spannende verhaal. Jezus bouwt het heel rustig op. En je denkt: oh, wat gaat het antwoord zijn op de vraag wie mijn medemens is? Even het verhaal van de man zelf die zorgt. Het verhaal. Welke Israëliet kende niet de gevaarlijke weg van Jeruzalem naar Jericho? Vaak liepen priesters en tempeldienaars daaroverheen, omdat ze naar de tempel moesten voor hun werk. Maar er waren ook rovers. En iemand wordt aangevallen, hij vecht nog terug, maar ligt daarna half dood op de grond. Die priester en die tempeldienaar waren normaal gesproken mensen die juist heel goed waren voor anderen. Jezus wil helemaal niet zeggen dat alle tempeldienaren slecht zijn. En mensen toen zullen ook gedacht hebben, wat raar dat die priester voorbij loopt, dat verwacht ik helemaal niet. Maar tegelijk liepen heel veel leiders Jezus voorbij. Ze wilden niet met hem te maken hebben. En daar verwijst Jezus hiernaar. Dat punt wil hij maken. Ja, dus die priester en die tempeldienaar lopen voorbij, ze doen niks. Maar die Samaritaan, een vreemdeling eigenlijk, uit een ander volk, waar ze op neerkeken, die doet wat normaal zou moeten zijn. Hij helpt meteen, hij verzorgt de man en als hij het zelf niet meer kan doen, zorgt hij dat iemand anders het overneemt. Hij betaalt ervoor. Dus helpen betekent niet dat je alles zelf moet doen. Je kan ook gewoon anderen inschakelen om te helpen. En het is een heel mooi verhaal, wat natuurlijk ook zegt, loop een ander alsjeblieft niet voorbij, maar help. En denk er zelf ook maar over na, wie zou jij kunnen helpen? Maar Jezus stelt eigenlijk niet de vraag, wie is jouw naaste? Hij stelt de vraag, hoe word je een naaste? Iemand die jou helpt, die wordt een naaste. Ook al is het iemand uit een ander volk. Iemand op wie je misschien neerkijkt. Zoals de mensen toen deden bij de Samaritanen. Kijk er eens anders naar. Zou jij een naaste kunnen worden? Ja, ook van mij, zegt Jezus. Ook al kijk je op me neer. Mag ik voor jou zorgen? Want om dit verhaal dus goed te begrijpen, echt te begrijpen, moet je terug naar het begin. Naar het gesprek tussen Jezus en die wetgeleerden. Kijk, Jezus zoekt mensen op. Hij geneest zieken. Hij jaagt boze geesten weg. Zou hij jouw naaste kunnen zijn? Iemand die voor je zorgt en alles voor je over heeft. Net als die Samaritaan. En zou jij dan bij hem willen horen? Waarom heb jij hem eigenlijk nodig? Kijk, en daar zat het probleem van die wetgeleerden. Hij dacht, Jezus is fout. Hij wilde niet van Jezus houden. Hij vond dat hij hem niet nodig had. En eigenlijk stelt Jezus vandaag die vraag aan jou en mij. Wat vind je van mij? Wil je met mij leven en van mij houden? Kom jij aan boord van die ene? Want hij is degene die helpt. Hij heeft alles voor je over, zelfs zijn leven. Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Hij leeft. Alles wat jij fout doet, wil hij vergeven. En alles wat je nodig hebt om te leven, hij wil het je geven. Hij geeft je zelfs eeuwig leven, zodat je altijd bij God mag zijn. Dat is wat we geloven. En door dit verhaal stelt Jezus jou de vraag, vanmorgen, wil je van mij houden? Mag ik jouw God zijn? Mag ik voor je zorgen? Ja, en wil je dan ook zorgen voor de mensen die je hulp nodig hebben? En dat was precies wat die wetgeleerde zei, van God houden en van anderen. Maar wil je dat ook doen door van Jezus te houden? Die man zag niet dat hij Jezus nodig had. Dat kan bij ons ook zo zijn. Maar eerlijk gezegd, zonder Jezus red je het niet. Echt niet. Vraag het maar eens aan oudere mensen. Ik heb gehoord dat hier een aantal mensen van 80 en 90 zitten. Vaak zeggen ze, ik maak fouten in mijn leven of ik maak moeilijke dingen mee. Zoals ziekte en verdriet. Zonder God of Jezus, ik zou niet weten hoe ik het daarmee moest redden. Maar met hem kom ik er doorheen. Ten slotte nog iets over Jezus nodig hebben. Er zit een hele diepe waarheid in de woorden, Jezus wil voor je zorgen. Maar dan moet je hem wel nodig hebben. En precies daar wringt het vaak, als we eerlijk zijn. Want nodig hebben, dat betekent erkennen dat ik het zelf niet red. Dat ik niet alles onder controle heb. En dat druist in tegen hoe wij vaak willen leven. Als het gaat om ontvangen van zorg en hulp, denken wij heel vaak, heb ik dat wel nodig? Of als ik dat nodig heb, dan heb ik gefaald. Wij willen zelfstandig zijn en sterk en onafhankelijk. We hebben geleerd dat je je eigen boontjes moet doppen, niet afhankelijk van een ander zijn. En dus vinden we het zo moeilijk om zorg te aanvaarden. Zelfs van God. Liefde aannemen, het is nog moeilijker. Want echte liefde legt iets bloot. Onze kwetsbaarheid, onze tekorten en onze behoeften. Weet je waarom dat zo moeilijk is voor ons? Misschien omdat aanvaarden betekent dat we iets los moeten laten. Onze trots, onze controle, ons idee dat we het zelf kunnen. Dat voelt als verlies. Dat snap ik, dat is heel begrijpelijk. En als ik eerlijk ben, dan geef ik ook liever liefde en ontvang daar waardering voor, dan dat ik voor me laat zorgen. Dan dat ik ontvang, zo trots ben ik wel. En toch, en dat is het bijzondere, in het Koninkrijk van God is het precies andersom. Wat wij loslaten, wordt ruimte voor genade. En Jezus dringt zich niet op. Hij biedt zichzelf aan. Hij zegt niet, ik regel het wel voor je of je wilt of niet. Nee, hij zegt, kom tot mij. Mag ik voor je zorgen? Dat is ook een uitnodiging, maar tegelijk ook een vraag. Durf jij te erkennen dat je mij nodig hebt? Misschien is dat wel de spiegel die we vandaag voorgehouden krijgen. Hoe onafhankelijk wil je eigenlijk zijn? En wat kost die onafhankelijkheid? Want als die er ons ervan weerhoudt om Gods zorg en liefde te ontvangen, is het dan nog wel vrijheid? Dit verhaal blijkt helemaal niet te gaan over liefde geven, maar over liefde ontvangen. En dat is wat Jezus aan de orde wil stellen. Want ware vrijheid ligt niet in het zelf kunnen, maar in het durven ontvangen. In het durven zeggen, Heer, ik heb u nodig. Want ja, juist daar begint de ruimte waar Jezus kan doen wat hij al zo lang wil. Voor je zorgen. Je dragen. Je liefhebben. Wil je daar nog eens over nadenken? Want wij hebben zo onze redenen om onszelf te handhaven. Of mooier voor te doen dan we werkelijk zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de voetwassing. Als Petrus zijn voeten gewassen moeten worden. En Jezus tegen Petrus zegt, het is nodig dat ik je voeten was. Petrus reageert dan in eerste instantie, maar dat heb ik niet nodig. Jezus moet zelfs een beetje aandringen. Zo kunnen wij het gevoel hebben, ik moet het zelf kunnen. Nou, laat ik maar eerlijk zijn voor mezelf, ik herken dat in ieder geval wel. Maar lieve mensen, je hebt Jezus nodig. Dat is wat het verhaal van de barmhartige Samaritaan ons leert. Als je aan de kant van de weg zou liggen, mag Jezus je dan helpen? En durf jij te erkennen, eigenlijk lig ik daar. Dat is mijn nood. Daarom gaan we zo zingen, kom aan boord van die ene. En stel jezelf de vraag van de week, waar heb ik Jezus voor nodig? Waarom zou jij van Jezus houden? Mag hij er voor je zijn? En wil je dat nederig ontvangen? Laat ik nog iets zeggen over mensen die zorg aanvaarden, of mensen met een beperking die van zorg afhankelijk zijn. Van hen kun je gewoon leren dat ze in alle eenvoud liefde ontvangen, zorg ontvangen en daar dankbaar voor zijn. Zij kunnen wel wat wij zo moeilijk vinden. Want daarin lopen ze voorop. En mogen wij achter hen aan. Samen de zorg ontvangen die we zo nodig hebben. Dank u wel, lieve God. Voor zulke fijne mensen die ons voorop gaan in ons midden. Amen. We zullen een moment stil zijn. Vind je het goed om de kinderen op te halen? Dan wachten we tot ze terug zijn en dan zingen we het lied Kom aan boord. Kom maar door, dan gaan we hem zingen.
Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort, is er altijd nog die ene en die roept om maar aan boord. Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen.
Staan nu de mededelingen, maar die komen zo meteen. Wat ik wil voorstellen is dat we als belijdenis, maar blijf maar rustig zitten, een luisterlied gaan luisteren. Het is in mijn gemeente aangevraagd door een jong meisje. Ze zei, dominee, wil je The Truth van Megan Woods eens draaien? En ik heb de Engelse tekst en de Nederlandse tekst op de beamer gezet. Ik denk dat we daar naar gaan luisteren.
You're so ugly. Nobody likes you. You were born a mistake.
How many times can you hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me. swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the life that belongs to you. And that's the truth. When I feel like there's so much noise living rent free in my head, heaven prompts me in a still small voice and it sounds like grace instead.
Een gemeentemoment waarin iets gedeeld wordt en daarna zullen wij samen een gebed uitspreken.
Goedemorgen, namens de kerkraad enkele mededelingen. Morgenavond vergadert de kerkraad samen met de diakenen om 8:00 in dit kerkgebouw. Een van de belangrijkste onderwerpen is de talstellingsprocedure voor het ambt van ouderling en diaken. We zullen dit traject straks ook bij God neerleggen en we vragen u ook in uw persoonlijk gebed dit bij de Heer te brengen. Dan komende woensdag 13 mei is er een gemeentevergadering. Deze avond zal ook om 8:00 plaatsvinden en ook in dit kerkgebouw. Dit is een hele belangrijke avond waarbij we willen spreken over financiën van de kerk en de diaconie. Maar we gaan ook spreken over de VZ-schuld, de aanpak voor de renovatie van dit kerkgebouw. En we willen u een update geven rondom het beroepingswerk en daar graag met u over doorspreken. Kortom, een belangrijke avond waarbij we hopen dat u zoveel mogelijk aanwezig bent. Dan is er donderdag een gezamenlijke hemelvaartsdienst om 10:30 ochtends voor de goede orde in de Grote Kerk in Den Haag. Samen met honderden christenen van kerken uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg staan we deze dag stil bij de hemelvaart van Jezus. Voorganger Sam Nanhoe van buurtkerk De Rank zal in deze dienst voorgaan. Het thema is samen één in geloof. Jezus vraagt zijn leerlingen om eensgezind te zijn in geloof. Hoe mooi is het dan dat we ook dit jaar met christenen uit zoveel verschillende kerken zullen samenkomen. U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd. Dan volgende week zondag 17 mei is het volgende geloofsgesprek. Daarover schrijft de kern geloofsvorming het volgende. Het volgende geloofsgesprek staat in het teken van geven. Een discipel waarover Paulus veel schrijft. Een discipline waar Paulus veel over schrijft aan vroeg christelijke gemeentes. Deze discipline willen we als volwassenen samen met de kinderen beoefenen en in de praktijk brengen. We nodigen jullie zondag na de dienst uit om naar opa's veldje in Voorburg te komen. Daar zal begonnen worden met een eenvoudige broodjeslunch. En daarna zijn er een aantal wedstrijden voor kinderen en ook voor tieners. De volwassenen kunnen de kinderen sponsoren bij deze activiteiten en het opgebrachte bedrag wordt dan gewijd aan het collectedoel van die week, namelijk Stichting Open Hof. De vraag is of je de kinderen die mee willen doen graag voor 13 mei zou willen opgeven bij de kerngeloofsvorming. En dan op zondag 17 mei kun je ter plekke de kinderen sponsoren. Er volgt meer informatie in de kerkapp. Ik snap dat het veel informatie is, dus wees niet bezorgd. Vandaag is de collecte voor Hospice Het Vliethuis. Dit is een gastverblijf voor mensen met een beperkte levensverwachting, voor wie verzorging thuis niet meer mogelijk is. Uiteraard zullen we dit straks in ons gebed ook aan de Heer opdragen. De vrolijke bloemen van deze week gaan naar alle vrouwen en moeders uit de gemeente. En we zorgen natuurlijk voor een paar extra bloemen voor Annie Meese, die haar 75ste verjaardag gisteren mocht vieren. In ons gebed willen we ook zoals elke week stilstaan bij de jarigen van de komende week. Dat is maandag Johan Twilt. Dinsdag Ileen Wielinga en David Dubbing. Donderdag Rink Steffens en Brent Schouten. En vrijdag Lasse en Penius. Dan willen we in ons gebed straks ook stilstaan bij de eindexamens die al zijn begonnen vrijdag, begreep ik. Loes is daar ook druk mee bezig. Uiteraard zullen we dat ook bij de Heer leggen. Tot slot is er na deze dienst weer gelegenheid elkaar te ontmoeten als broeders en zusters van de Heer. Dat kan onder het genot van een bakje koffie, thee, limonade en wat lekkers. Daarbij bent u van harte uitgenodigd. Tot zover.
Ik zal ook nog voor de moederdag danken en bidden. Ik zeg er even bij, ik heb een korte preek, want ik hou van veel bidden. Dus het wordt een lang gebed. Bidt u met ons mee? Heer onze God, dank u wel dat wij vandaag samen mochten luisteren. Dank u wel voor het verhaal wat we gehoord hebben over de man die langs de weg lag en over de Samaritaan die hem hielp. Wij willen bidden, leer ons om er niet aan voorbij te lopen. Help ons om te zien wie onze hulp nodig heeft. Geef ons ogen om te kijken en een hart dat bewogen is. Soms zien we het wel, maar doen we niks. Soms hebben we haast. Of denken we dat een ander wel zal helpen. Vergeef ons dat, Heer. Maar we danken u, Heer Jezus, dat u zelf ook de Samaritaan bent. U ziet ons liggen. En u loopt ons niet voorbij. U komt naar ons toe. U wilt voor ons zorgen, want dit verhaal ging niet over liefde geven. Maar om de liefde van Jezus ontvangen. En dan zeggen we ook tegen u hoe moeilijk we dat vinden. Heer, ik heb u nodig. We willen het zelf doen. Sterk zijn. Onafhankelijk. Maar u zegt, kom maar. Laat me voor je zorgen. Heer, wilt u ons helpen om dat te durven. Om onze trots los te laten. En om te ontvangen wat u geeft, uw liefde, uw vergeving, uw zorgende nabijheid. Heilige Geest, open daarvoor onze harten, maak ons rustig van binnen, zodat we kunnen geloven dat Jezus echt voor ons zorgt. Heer, we bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die ziek zijn of bang of verdrietig. Wilt u dichtbij zijn en bedanken u speciaal voor alle broers en zussen met een beperking of met een handicap. Dank u wel voor wie ze mogen zijn en dat we van hen mogen leren ontvangen. Eenvoudig vertrouwen en blij zijn met uw liefde. Help ons samen gemeente te zijn waarin iedereen erbij hoort. Waarin we voor elkaar zorgen en samen leven met u. Samen bidden we u voor de gemeente.
Om bij u als Franse kerk hier in Voorburg en omgeving. Heer, we willen u allereerst bidden voor de examens die zijn begonnen. Heer, voor vele spannende tijd. Heer, wilt u zijn met een ieder die daar druk mee bezig is. In het bijzonder bidden we voor Loes, die ook druk bezig is met haar examen voor te bereiden. En ook daarop te presteren. Heer, geef haar kracht. Geef haar de energie om de examens ook te volbrengen. Heer, we mogen komende woensdag ook weer bij elkaar komen als gemeente. We mogen over belangrijke dingen met elkaar spreken, over financiën, over hoe het gaat met het beroepingswerk. Heer, we willen u vragen of het een mooie avond mag zijn tot opbouw van onze kerk hier in Voorburg. Geef dat we er met elkaar over na kunnen denken, met elkaar over kunnen spreken. Heer, we zijn ook druk bezig met... De talstellingsprocedure voor het vervullen van de ambten voor de komende jaren. Heren, het ambt van ouderlingen, diaken. Een belangrijk proces, niet altijd even makkelijk, maar we willen het bij u neerleggen. Zegen het werk wat erin verzet wordt. Zegen het als we mensen benaderen, maar zegen ook ieder hier in de kerk en thuis. Als we op bezoek komen en het gesprek met elkaar aangaan over hoe we... In uw kerk aan het werk kunnen zijn en hoe we als Franse kerk hier verder kunnen gaan en in Voorburg kunnen blijven bestaan. Heer, we mogen straks ook wat van ons geld geven aan het hospice Vliethuis hier. Wat een goed werk doen ze daar. Wij mogen een klein beetje bijdragen, maar we bidden vooral voor al het werk wat daar gedaan wordt. Wilt u... Zegen met een ieder die daar werkt, maar ook een ieder die daar bezig is met ondersteuning op wat voor manier dan ook. Heer, er zijn ook weer veel jaren gekomende week. Iets om dankbaar voor te zijn en om bij u neer te leggen, Heer. Wil u danken met Johan, Elaine, David, Rienk en Brent en Lasse. Heer, geef dat ze mogen genieten van hun verjaardag. Dat ze mogen genieten dat u hen weer een jaar gegeven heeft. En we vragen u of u ook in de komende jaren met hun allemaal mee wil gaan. Ieder op zijn eigen plek, met zijn eigen zorgen, met zijn eigen dingen die op hun pad komen. Wilt u hun dragen en beschermen en wilt u zo met hen meegaan? Heer, dit alles bid ik u zo in Jezus' naam.
Moederdag komen we bij u en danken we u voor alle... moeders die ons gedragen hebben onder hun hart. Wij danken u voor alle moeders die daarna de kinderen in hun hart hebben en voor hen zorgen en hen voeden en opvoeden. Wij bidden voor de mensen die dat nou juist niet ervaren hebben, dat je in het hart van je moeder zat. We bidden voor hen die hun moeder al verloren zijn. Of door overlijden, of doordat haar gedachten al weg zijn. Samen bidden we ook, Heer, voor vrouwen die moeder hadden willen worden, maar het niet geworden zijn. Heer, al dat soort gevoelens van dankbaarheid en wonden en pijn, ze komen bij u op dit moment. Heer, wij bidden voor de wereld waarin we leven. Wij zien een wereld vol strijd, vol oorlog, waar mensen elkaar doden. En er is honger. Kinderen hebben niet genoeg te eten. Er is macht die gebruikt wordt om te overheersen in plaats van om te dienen. Heer, ontferm u. Wij denken aan alle plaatsen waar geweld is, waar bommen vallen en huizen instorten. Waar mensen vluchten en bang zijn en zonder zekerheid. Heer, wil dichtbij zijn bij wie lijden. Bescherm de kwetsbaren. troost de gewonden. Geef hoop aan wie geen uitweg meer ziet. We bidden u, Heer, ontferm u. We bidden voor de leiders van landen en volken. Geef wijsheid en zachtmoedigheid. Leer hen dat echte kracht niet zit in wapens, maar in recht en vrede. Breek, Heer, de trots die mensen kan verblinden. Keer harten weg van machtsvertoon en leid hen naar recht. Heer, we beleiden zo ook onze eigen plek in deze wereld, want soms leeft in ons ook die strijd om gelijk te krijgen. En onverschilligheid voor lijden van anderen. Vergeef ons. Vernieuw ons hart. Maak ons mensen van vrede. Dat we omzien naar wie lijdt. We delen van wat we hebben. Spreken waar onrecht is. Heere Jezus, u bent de barmhartige Samaritaan die ook vredevorst is. U kwam niet met geweld. U kwam met liefde. Leer ons uw weg te gaan. Beweeg de harten van mensen overal ter wereld. Open wegen naar vrede waar die gesloten zijn. Zegen vredesinitiatieven en gesprekken. Heer, laat recht en barmhartigheid elkaar ontmoeten. Geef ons midden in al die onrust uw vrede in ons hart. Ook als we met hemelvaart uw koningschap vieren. Geef een vrede die blijft. Omdat u met ons bent. Om Jezus wil. Amen. We gaan het net een beetje anders doen dan jullie gewend zijn. Ik zal zometeen een moment geven waarop je de kinderen uit de crèche kunt halen. En dan luisteren we naar een mooi voorspel van Psalm 80. We gaan nu eerst in stilte geven. Als je wilt, mag je het nu geven voor het hospice waarvoor we ook gebeden hebben. Gelukt is. We gaan zometeen nog zingen uit Psalm 80. En dat is een psalm over een herder. En die herder is natuurlijk Jezus Christus. Dan wil ik je de wet meegeven om de wereld in te gaan. Dan zegen ik je en dan beamen we dat. En dan zingen we nog het lied Vervuld van uw zegen. Gaan wij zelf zegenen. Maar voordat we Psalm 80 gaan zingen en ik je uitnodig om te gaan staan, gaan we luisteren naar een voorspel en mag je de kinderen uit de crèche halen. Ik zend je heen met deze wet. Zet God op de eerste plaats in je leven. Maak niets of niemand belangrijker dan hem. Gebruik Gods naam met respect. Neem tijd om te rusten en stil te staan bij wat echt telt. Heb respect voor je ouders en opvoeders. Doe een ander geen kwaad. Wees trouw en eerlijk in relaties. Steel niet en pak een ander niets af. Lieg niet en wees eerlijk over anderen. Wees tevreden met wat je hebt. En gun een ander het zijne. Ik mag je zegenen waarop we dat beamen. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over je laten schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gezicht laten zien en je vrede geven. Samen zeggen we erop: Amen. Vervuld van uw zegen.